Het is ruimschoots 2:30, dus het is tijd om te gaan beginnen en dat zullen we ook doen. U allen hartelijk welkom. We zijn heel dankbaar dat er zoveel zijn. De zaal is voller dan andere keren wel eens en dat is alleen maar reden om dankbaar te zijn. Ook degenen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon, hartelijk welkom. Ik stel voor dat we allereerst zingen uit Psalm 107, de versen 6, 7 en 8. Psalm 107, de versen 6, 7 en 8. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat zij God vergaten, vervielen in die nood. Zevende, doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan. Hij deed hun angsten enden en hen het gevaar ontgaan. En het achtste vers, laat zulken eer bewijzen aans Heeren gunst en macht. En al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. De versen 6, 7 en 8 van Psalm 107.
Thank you.
u eerst een zegen vragen. Heren, wij komen aan het begin van deze middag voor uw aangezicht. We zijn met de ouderen van de gemeente samen in dit uur. En we willen samen ons bezinnen op het komende kerstfeest. En straks een gedeelte uit uw woord lezen en ook overdenken, waarin het gaat over Advent. Advent, het komen van u, o Heere Jezus Christus. En hoe zullen wij het komen van u in het vlees op de juiste wijze kunnen overdenken? Daar zijn onze mensengedachten te beperkt voor en daar is onze tong te afgestompt voor. Maar wil u ons door uw geest te spreken geven en te luisteren geven? En wil u geven dat we samen het grote wonder mogen zien vanmiddag vanuit uw woord, dat een volk wat in duisternis wandelt en wat gebonden zit in schaduw van de dood, dat een groot licht zal zien. En nu wordt daar in ons hele leven getekend. Wij zijn mensen als Adams kinderen die gebonden zitten in de schaduw van de dood. En zelfs als we genade mogen kennen, dan weten we het. Dat die banden zo sterk kunnen zijn en dat die alleen gebroken worden wanneer het licht van de genade opgaat. Heere, wil u vanmiddag ook geven dat we iets van dat licht mogen zien. En dat door de kracht van dat licht de koperen deuren openbreken en de ijzeren grendelen aan stukken worden geslagen. De onmogelijkheden die er zijn aan onze kant worden weggenomen. En dat we mogen zien op u en iets mogen verstaan van het grote wonder dat gij komt om zondaren, verloren zondaren te zoeken en zalig te maken. Geef ons een gezegende middag bij het houden van de meditatie en bij het luisteren naar uw woord. Wanneer er later nog iets verteld zal worden en de kinderen nog iets ten gehore zullen brengen. Wees ook met ons in onze gesprekken en onderlinge contacten en geef dat we samen een goede en vooral ook een gezegende middag mogen hebben. Zegen u ons allen, zegen ook allen die met ons meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u, Heere, in deze donkere, koude dagen ons verlichten en verwarmen door de werking van uw geest en van uw woord. We bidden dat in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Ik wilde lezen uit Jesaja, de profetie van Jesaja, het 8e hoofdstuk en een gedeelte van het 9e hoofdstuk. Jesaja 8 vanaf vers 5 tot en met het 9e hoofdstuk vers 6. Jesaja 8 vers 5 tot en met hoofdstuk 9 vers 6. We beginnen dus bij Jesaja 8, het 5e vers. En de Heere sprak nog verder tot mij, zeggende, dewijl dit volk veracht de wateren van Siloa, die zachtjes gaan, en er vreugde is bij Rezin en de zoon van Remalja. Daarom ziet, zo zal de Heere over hen doen opkomen, die sterke en geweldige wateren der rivier, de koning van Assyrië, en al zijn heerlijkheid. En hij zal opkomen over al zijn stromen en gaan over al zijn oevers. En hij zal doortrekken in Juda. En hij zal het overstromen en het doorgaan. En hij zal tot aan de hals reiken en de uitstrekkingen zijner vleugelen zullen vervullen de breedte uw lands, o Immanuel. Vergezelt u tezamen, gij volken, doch wordt verbroken. En neemt ter oren alle gij die in verre landen zijn. Omgort u, doch wordt verbroken. Omgort u, doch wordt verbroken. Beraadslaagt een raad, doch hij zal vernietigd worden. Spreekt een woord, doch het zal niet bestaan. Want God is met ons. Want al zo heeft de Heere tot mij gezegd, met een sterke hand. En hij onderwees mij van niet te wandelen op de weg dezes volks, zeggende, gijlieden zult niet zeggen een verbintenis. Van alles waar dit volk van zegt, het is een verbintenis. En vreest gij lieden hun vrezen niet en verschrikt niet. De Heere der Heerscharen, die zult gij heiligen. En hij zij uw vrezen, en hij zij uw verschrikking. Dan zal hij uw lieden tot een heiligdom zijn, maar tot een steen des aanstoots, en tot een rotsteen der struikeling, de twee huizen van Israël, tot een strik en tot een net, de inwoners van Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden, en zullen verstrikt en gevangen worden. Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Daarom zal ik de Heere verbijden, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob, en ik zal hem verwachten. Ziet ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël, en de Heere der, van de Heere der Heerscharen die op de berg Sion woont. Wanneer zij dan tot uw lieden zeggen zullen, vraagt waarzeggers en duivelskunstenaars, die daar piepen en binnensmonds mompelen, zo zegt, zal niet een volk zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen? Tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. En in ieder van hen zal daardoor gaan, hard gedrukt en hongerig. En het zal geschieden wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts zal zien. Als hij de aarde aanschouwen zal, ziet, er zal benauwdheid en duisternis zijn. En hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden, gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft. Naar het land van Zebulon, naar het land van Naftali. Alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts, aangelegen over de Jordaan, aan Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hunner schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergene die streden met gedruis geschiedde en de klederen in bloed werden gewenteld en verbrand tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn. Op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver van de Heere der Heerscharen zal zulks doen. Tot zover dit gedeelte uit de profetieën van Jesaja. Wij willen vanmiddag nadenken over Advent. En u weet wel dat Advent is een woord wat ook in de Nederlandse taal is binnengedrongen. Wat eigenlijk betekent komst of het komen. Het gaat om het komen van de Heere. De komst van de Heere, Adventus Domini. En dat kun je naar drie kanten uitwerken. Je kan terugzien. Dan denk je over het feit dat de Heere gekomen is. Dat hij geboren is in Bethlehem. Daar stond de oud-testamentische kerk nog voor. Maar wij weten dat het gebeurd is. Voor ons is het verleden. Je kan omhoog zien. En dan kun je denken aan de zaak dat de Heere komen moet, persoonlijk, tot zijn kerk hier op aarde, tot de zondaar die zucht in banden van de dood. Je kan ook vooruitzien. En dan kun je onderstrepen dat de Heere komen zal, straks, op de wolken des hemels. En een van de moeiten in de tijd van de Advent is dat bij het Adventsevangelie alle drie die lijnen een rol spelen. De Heere is gekomen, hij moet komen om zijn volk zijn heil bekend te maken en hij zal komen. Verleden, heden, toekomst. Het zijn als drie draden die samengevlochten zijn en samenvallen in de Adventsprediking. En wij zullen vanmiddag ook zien dat het ook in de woorden die vanmiddag onze aandacht vragen, daarom gaat. Om het feit dat de Heere gekomen is, komen moet en komen zal. Want de woorden die we vanmiddag willen overdenken, u hebt dat al begrepen, is het eerste vers van het 9e hoofdstuk van Jesaja. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. Deze woorden zijn gesproken door Jesaja in heel donkere tijden, tijdens Israëls volksbestaan. Het was in de tijd van koning Agas. En zoals we in het vorige hoofdstuk heel duidelijk kunnen lezen, Agas werd bedreigd door vijanden en hij zocht zijn toevlucht bij Israël, het noordelijke tienstammenrijk, en bij Syrië. Dat waren zijn bondgenoten. Hij deed dat ook al had de Heere hem daar ernstig voor gewaarschuwd. Jesaja had in Gods naam de koning moeten waarschuwen om geen bondgenootschap aan te gaan met het tienstammenrijk en met Syrië. Want dat juist dat van verschrikkelijke gevolgen zou zijn. Wat was namelijk het geval? Als Agas niet zou steunen op de God van Israël, maar zou steunen op het tienstammenrijk in het noorden en Syrië nog verder in het noorden, dan zou de Heere zich terugtrekken. En dat, beste vrienden, is toch altijd het ergste wat een volk kan overkomen, wat een kerk kan overkomen en wat ons ook persoonlijk kan overkomen als de Heere van ons wijkt en zich van ons terugtrekt omdat wij het zoeken bij mensen of verwachten van onszelf. Wel, dat is de achtergrond van alle woorden die we in dit hoofdstuk lezen. Omdat Agas het zoekt bij menselijke helpers, zal de Heere hem verlaten. Bovendien, en dat maakt de toestand nog dreigender, zegt de Heere dat nu hij het zoekt bij Syrië en bij het tienstammenrijk, zal nog een sterker vijand uit het noorden komen, en dat is Assyrië, de oorlogsmachine uit het oude oosten, en die zullen straks vanuit het noorden komen en Syrië plat branden en plunderen, het tienstammenrijk slaan en ook het beleg slaan om de muren van Jeruzalem. Zo zal het gaan. En die zware roede van Assyrië zal komen en dikke duisternis over het land brengen. Zo zien we dus dat de achtergrond van de woorden van deze tekst tweevoudig is. Vanwege het ongeloof van de koning en van het volk zal de Heere het volk verlaten en zal hij de Assyriërs zenden om het volk te slaan en te tuchtigen. En ten gevolge daarvan zal er een grote duisternis over het land komen. En die duisternis zal het grootst zijn in het noorden van het land. We lezen in het slot van hoofdstuk 8, het landen bij de zee, het volk van Zebulon en het land van Naftali, het Galilea der heidenen. Dat was het gebied in het noordelijke rijk van Israël toen, wat het dichtst bij Syrië lag, helemaal in het noorden, Galilea. En daar waren de heidense invloeden meestal het sterkst. De afstand naar Jeruzalem was ook aanzienlijk. Men ging niet zo vaak om zich door de priesters te laten onderwijzen en hun offers te brengen. Kortom, de duisternis van halfheidense godsdienst en van de verlating van God was het grootst. En ook als de dreiging werkelijkheid zou worden en Assyrië zou komen, zouden het land van Zebulon en het land van Naftali daar in het noorden de eerste zijn die zouden zuchten onder de harde hand van Assyrië. Kortom, profetisch tekent Jesaja hier een volk dat zucht onder de godverlatenheid, onder de godsvervreemding en onder de harde hand van de vijanden. Dat is hun duisternis. En als we die tekening van die duisternis nog even vervolgen, dan ziet u dat die duisternis inktzwart is. Er is iets van een stille, doffe wanhoop onder die duisternis. De mensen gaan nog wel vragen naar tovenaars en waarzeggers om te vragen, is er nog uitkomst en is er nog uitzicht? Maar het wordt steeds donkerder. Het is één duistere, wanhopige toestand. En dan valt daar ineens het licht van de profetie, van een adventsprofetie. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Hoe is dat mogelijk? Waarom zegt Jesaja van Gods wegen deze belofte woorden, deze evangelieboodschap tot het volk dat in duisternis wandelt? Waren ze soms het beste deel van Israël? Nee, dat hebben we eigenlijk al gezegd, dat niet. Het was het minst aanzienlijke deel van Israël. Ze woonden achteraf in het Galilea der heidenen. Ze waren half heidens en ze waren de eerste en het zwaarste getroffen door de slaande hand van God. En dat was verdiend, daar konden ze niets tegen inbrengen. Maar juist daar zal het licht beginnen te schijnen, zo zegt Jesaja hier. Daar is meteen al een belangrijke les in te lezen. Deze les, dat de Heere nu juist het licht wil laten schijnen waar de duisternis het grootst is en de schaduwen des doods het zwaarst vallen. Dat hij gekomen is, zo lezen we in het evangelie, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat is iets wat we niet genoeg tot ons kunnen laten doordringen, zeker ook in deze donkere dagen. Want al is de toestand waarin wij leven uiterlijk gezien geheel anders dan het duisteren van dat land van Zebulon en het volk van Naftali in die dagen. Toch is er geestelijk heel wat overeenstemming. Zeker wanneer wij misschien van onszelf moeten zeggen dat we vreemdeling zijn van het werk van de genade. En nog in het donker ronddwalen. Misschien zelfs wel steunen op onze eigen verdiensten en op wat mensen zeggen. Dan wandelen we in de duisternis. En dat gaat des te meer spreken wanneer we in die toestand in nood komen. Ons er niet langer in thuis kunnen voelen. Onrustig worden van binnen. Omdat ons hart aangeslagen is. We zoeken het hier, we zoeken het daar. Net zoals Jesaja dat tekent van die mensen uit Naftali en Zebulon. Maar we kunnen het nergens vinden. En juist als we zoekend geworden zijn naar de genade van God, als we tasten als een blinde langs de wand, dan kan de duisternis zo zwaar op ons wegen. En dan kunnen de schaduwen des doods ook zwaar in ons leven vallen. En dan is er bij mensen niets te vinden en dan is er bij onszelf niets te vinden. Dan gaan we beseffen dat het van een andere kant moet komen. Van Gods kant moet komen. Gij kunt redden. Gij alleen. En dat is nu zo onverdiend. Dat is nu zo'n wonder. En juist dan is het van de geweldigste betekenis dat we hier lezen, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien en degene die wonen in het land van de schaduw des doods over dezelfde zal een licht schijnen. Ik zou dan vanmiddag heel sterk willen benadrukken dat woordje zal, dat zal gebeuren. In de oorspronkelijke tekst worden woorden gebruikt die ook vertaald zouden kunnen worden met de voltooide tijd. Het volk heeft een groot licht gezien. En die wonen in het land van de schaduwen des doods, over hen is een licht gaan schijnen. Het lijkt alsof de profeet zo zeker is, dat hij zegt alsof het al gebeurd is. Van waar zijn zekerheid? Wel omdat hij namens God spreekt. Hij is geen waarzegger die een mogelijke zaligheid of een mogelijke redding aanwijst. Nee, hij is de gezant van Gods wegen die hier profeteert dat God zeker komen zal. En hij ziet het alsof het al gebeurd is. Dat ligt in God vast. In de grote ik zal zijn die ik zijn zal. Alle profetieën waarin u het woordje zal of zult tegenkomt, liggen vast in de grote Godsnaam Jehovah. Ik zal zijn, ik zal raad geven, ik zal het doen. En als God ervoor in staat, dan zal het ook zeker gebeuren. En vandaar dat Jesaja het in Gods naam verkondigen mag, dat het ook gebeuren zal. Weet u, dan is dat ook een wonderlijk iets wat hier gezegd wordt. Dat het licht zal opgaan en zal schijnen. Blijkbaar hangt dat samen met dat beloofde kind. We hebben daar in het slot van de schriftlezing vanmiddag van gelezen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Dat licht wat God doet opgaan, wat zeker komen zal, dat houdt verband met de geboorte van een kind. En met die woorden wijst Jesaja ver heen over de tijden naar de komst van het kind, van de stof van vreugd, van het geschenk van Gods alvermogen, de Heere Jezus Christus. Hij is de blinkende morgenster. Hij is de zon der gerechtigheid. Hij is het die de schaduwen des doods zal verdrijven. En als we zo de lijnen trekken door dit hoofdstuk heen, dan ligt ook hier een les in die we niet vergeten mogen. Het is in de komst van Christus en door het werk van Christus dat God licht wil brengen in de duisternis van ons bestaan. Laten we het maar proberen eenvoudig te zeggen zo vanmiddag. Wij zijn gebonden in banden van de dood, omhuld door schaduwen van de dood. Wij wandelen in het donker. Zo is het van nature. En we hebben net een moment proberen te tekenen hoe dat zijn kan. Dat een mens daar, als het goed is, geen rust in vindt. Dat hij onrustig wordt door de werking van Gods woord en van Gods geest. En als dat gaat gebeuren, dan wordt de duisternis een last en dan worden de banden zwaar. Dan ga je zoeken, dan ga je vragen, maar het licht kan zo ver zijn. En je weet het, God kan helpen, God moet helpen, de Heere moet eraan te pas komen. Maar wij hebben dat niet verdiend. Maar wat een wonder is het, beste vrienden, wanneer de Heere door zijn woord en door zijn geest zelf zich erbarmt over iemand die wandelt in het donker en iemand die gezeten is in de schaduwen des doods. Ik denk aan iemand die ik heel goed gekend heb in mijn vorige gemeente, die al betrekkelijk op oudere leeftijd een heel ernstige ziekte kreeg, geopereerd werd en na die operatie veel minder dingen kon doen dan voor die tijd. Daardoor vrij ernstig gehandicapt werd. Maar die tijd van ziekte en die tijd na de operatie heeft de Heere gebruikt om ze te ontdekken aan haar armoe. Om ze te laten zien hoe zij wandelde in de duisternis. En toen het evangelie aan haar hart werd toegepast en de belofte gingen spreken, toen zei ze, was het precies zoals in die psalm 107. De koperen deuren werden gebroken en de ijzeren grendelen gingen stuk. Zo kan het zijn wanneer de zon der gerechtigheid opgaat in het hart. Wanneer de Heere door zijn woord en door zijn geest tot iemand die gebonden zit in de schaduw van de dood, zegt, ziet, hier ben ik, zijn handen uitbreidt, handen die in Christus doorboorde handen zijn. Dan smelten de ijzeren grendelen die ons van God gescheiden houden weg. De koperen deuren waar geen gebed door lijkt te komen, die breken stuk. Het wordt alles anders, het wordt alles nieuw, want voor het licht van de genade van God in Christus smelten alle weerstanden, alle onmogelijkheden, alle bezwaren weg als sneeuw voor de zon. Kijk, dat doet dat licht. Dat licht wat opgaat in het donker, het brengt licht en leven mee. Het breekt hindernissen stuk. Het maakt grendelen dat ze breken. We mogen nog één lijn doortrekken. Want als dat licht alleen te vinden is in de komende Christus, dan moeten we niet vergeten wat van hem gezegd wordt. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Al die deugden van de Heere Jezus Christus die hier zo als namen van het kind genoemd worden, spreken mee wanneer hij gaat werken. Als die zon der gerechtigheid opgaat voor het eerst of opnieuw in ons hart, dan is dat een zon der gerechtigheid waarop staat wonderlijk. Al zijn doen is wonderlijk. Het opgaan van die zon is wonderlijk. De weg die hij gaat in het leven van zijn kinderen is wonderlijk. Als hij u door de diepten leidt, bij het ouder worden, bij het voelen van het gewicht van de jaren. Niet altijd makkelijk. Als u eenzaam bent. En een weg moet gaan die ook daarin tegen vlees en bloed gaat. Dat valt niet mee. Maar wanneer de zon der gerechtigheid opgaat in uw leven. Dan kan het in de eenzaamheid. En bij het verval van de krachten toch nog wel eens wonderlijk wel worden. Want zijn naam is wonderlijk. Hij maakt het zure zoet. Hij maakt het donker licht. Hij maakt dat een weg vol scherpe rotsstenen tot een gebaand pad wordt. Hij is raad. Of zoals een andere vertaling luidt, raadsman. Dat mag u ook zeggen. Dat wil zeggen, hoe donker ook de weg is, hij geeft raad. Bij hem is raad, bij hem alleen. Wanneer wij het niet meer weten, wanneer wij onderwijs nodig hebben, wanneer wij vastlopen met dingen in ons leven, zeker ook wanneer we vastlopen in geestelijk opzicht, bij hem is raad, bij hem alleen. Sterke God, dat staat ook op die zon der gerechtigheid en op zijn stralen geschreven. Hij is de Almachtige, die mensen die diep in het donker verzonken liggen, uit de put kan halen. Die het pak van de schuld, wat zwaar op uw schouders weegt, los kan maken. Hij is de sterke God, bij wie hulp en kracht is, zelfs tot tegen de dood toe. Vader der eeuwigheid, dat wil zeggen dat van eeuwigheid in hem vaderlijke liefde blijkt. Want vergeten we het niet, Christus is gekomen, het kind is geboren om Gods vaderlijke liefde te openbaren. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Christus verklaart de vaderlijke liefde. Het vaderlijke hart van God. En wat is dat een wonder, als in het duister van je leven het licht van Christus opgaat en je daarin mag blikken en mag zien, de Vader zelf heeft u lief. Vader der eeuwigheid, vredevorst. Ja, dat staat niet zonder reden, het laatste. Dat is misschien mij ook het diepste van de dingen die hier gezegd worden. Al zijn alle woorden vol betekenis en kostbaar. Vrede, vorst. Waar hij heerst en waar hij woont, daar komt de vrede. Vrede onder een volk wat in duisternis wandelt, wat zichzelf in het oorlogsgeweld van de zonde en in het oorlogsgeweld van de Godverlatenheid heeft gestort. Vrede. Wat is vrede? Vrede, dat is harmonie. Dat is ongestoorde gemeenschap. Vrede, dat betekent vrede met God die wij beledigd en vertoornd hebben door onze zonde. Vrede betekent vrede in het hart wat aangevochten en verslagen is. Vrede betekent vrede met de naaste. Zelfs met de schepping. Met de dieren van het veld. Die vrede geeft deze koning. Vandaar dat het bij zijn geboorte hier op aarde gezongen is. Vrede op aarde. Want hij is een vredevorst. Zien we het dat we deze koning nodig hebben. Nodig hebben opdat hij zelf komt en schijnt in het duister van onze zielen, voor het eerst of opnieuw. Dat hij komt in de volheid van zijn middelaarsbediening, als wonderlijk, als raadsman, als sterke God, als vader der eeuwigheid en als vredevorst. Alles wat bij hem te vinden is, dat heeft een arm verloren zondaar nodig om in het duister van de dood de grendels verbroken te zien en de deuren te zien opengaan. Kijk, en dan komen we terug bij het begin. Advent betekent hij is gekomen, hij moet komen en hij zal komen. Deze koning, deze vredevorst is gekomen. Hij is in het donker van Israël en van de wereld gaan wonen. Hij heeft de schaduwen verdreven. En we lezen in Matthäus 4 dat toen hij ging wonen in de landen van Zebulon en Naftali, Galilea der heidenen, in Capernaum, dat toen dit schriftwoord vervuld is. Hij is gekomen. Hij maakt zijn woord waar. Houd dat even vast. Want dat betekent dat als hij toen kwam wonen onder een volk wat in het duister wandelde en in de schaduwen van de dood, dat hij het ook nu nog wil doen. Ook hier, in heidens Nederland, in het Galilea, aan de noordoostpunt van Europa, aan deze landen bij de zee. Dat betekent dat hij het nog wil doen. En als we met onze zonde en ellende, gebonden in banden en schaduwen van de dood vastzitten, laat dat ons gebed zijn. U die wonen wilt bij een volk wat in duisternis wandelt, wil ook bij mij wonen. En ieder die iets van die genade kennen mag weten, dat de Heere nu juist wonen wil en daar zijn volk vindt. Waar het wandelt in donker en woont bij de doodschaduwen. Hij vindt ze arm en ellendig in zichzelf. En daar zoekt hij ze op. En straks zal hij komen. Als rechter van het heelal. Ja, dan zullen allen die zijn verschijning niet kennen. En deze koning die kind geworden is, niet te voet hebben gevallen. Dan zal hij die van zijn tegenwoordigheid wegbannen. Maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad, ze zullen het horen en het weten. Ziet, hier ben ik. Ik ben het kind die koning is. Sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En dat zal de lofzang zijn tot in alle eeuwigheid. Gij, Heere, zijt gekomen. En u komt alle lof toe. Want u hebt die arme zondaar die ik ben willen opzoeken en willen aanzien in uw oneindige liefde. En u hebt alles gedaan en alles gegeven. Een volk wat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Willen we daar ook nog van zingen? Het vierde vers van de lofzang van Zacharias. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis. Vierde van de lofzang van Zacharias. Dan zullen we nu even pauzeren. Ik zal even ook voor de luisteraars voor de kerktelefoon zeggen wat er gaat gebeuren. U kunt het hier allemaal zien, maar zij zien het niet. Nou, de meisjesvereniging is hier om een heel programma te verzorgen met samenzang. En ik zie ook nog staan spreekstem en er wordt ook bij gespeeld. Ik zie violen en Atte Keizer zal ook nog een stukje muziek laten horen, heb ik begrepen. Dus daar zien we ook naar uit. Ik zal niet alles af gaan kondigen. Het gaat zoals het hier staat op het blad wat u voor u gekregen hebt. Ik wil alleen, wanneer ik jullie allemaal heel hartelijk welkom geheten heb, wil ik vragen of u beginnen wilt met de samenzang Psalm 89 vers 12 en vers 15. Gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil, ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon. En het 15e vers, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Dat zingen we dus en daarna gaat alles zoals het hier op het programma staat.
heilig kind geboren, dat Israël zalgen zal. Het is de Zoon des Allerhoogsten, de Koning van het heelal. Hij zal zijn volk met vrede zegenen. Zijn naam is Vredevorst. Hij zal bevrijden van de zonden, die waarlijk naar hem dorst.
Sprak de Heere tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En Abraham toch heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had, en Lot toog met hem.
Op schotbevel ging Abraham, hij die uit Ur der Chaldeeën kwam, vele dagen moest hij reizen naar het land dat God hem zou wijzen. Naar het land, zo ging hij door de grote woestijn naar Kanaan, daar moest hij zijn. Door Gods genade in hem gewerkt, werd hij op deze reis gesterkt.
God zei tot Abraham, ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. Vele jaren later zien we het volk Israël terug in Babel. Ze zijn door God gestraft voor hun zonden, maar de Heere verlost hen uit hun gevangenschap. Hij brengt hen terug naar Kanaan. Ook zij gaan door de woestijn. Het is dezelfde woestijn waar Abraham doorheen ging.
We krijgen nu een muzikaal gedeelte. En dat wordt door Atte Keizer verzorgd en die zal voor ons spelen op de citer. Vol van pracht en stille nacht.
Thank you.
Die woestijn weer enkele mensen.
Wie zijn dat?
Het zijn enige wijzen uit het oosten.
Waar gaan zij naartoe?
Naar Jeruzalem.
Waarom gaan zij daarheen?
Luister maar naar hun vraag. Waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden.
En gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid.
En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kinderke en Maria zijn moeder. En nedergevallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En een schat opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken goud, wierook en mirre.
Diana en Margaret, die gaan nu twee liedjes voor ons spelen op de viool. En dat zijn de wijzen die gingen samen reizen. En nu zij het willen komen.
Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koning van Sheba en Seba zullen vereringen toevoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen.
Ga op in onze zielen, licht gij ons voor naar God, gezalfde Zoon.
Ik ben het licht der wereld, wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
Nu weer een muzikaal gedeelte. We gaan een aantal meisjes voor ons blokfluiten en ze spelen Nu zij het willen komen en Stille Nacht.
Thank you.
gedicht voorlezen, wat geschreven is door Tineke Kok Vens en als titel heeft Kersfeest. Er wordt van ons verwacht, mijn beste mensen, dat wij weer kerstfeest vieren gaan. Dat wij met een bewogen harte rondom de kribben zullen staan. Er wordt van ons verwacht dat wij gaan zingen het lied van vrede op aard en stille nacht. En dat wij juichend gaan verkonden het reddend heil dat ons werd aangebracht. Dat wordt van ons verwacht, mijn broeder en mijn zuster. Want wij belijden toch dat wij een christen zijn en dat wij door de komst van onze heiland voor eeuwig van de straf ontheven zijn. Ik zou aan u en aan mezelf een kerstvraag willen stellen. De vraag of wij aan die verwachting wel oprecht voldoen. Want laten wij maar eerlijk zijn en voor onszelf belijden. Zo omstreeks deze tijd is er wel meer te doen. Zo omstreeks deze tijd kan het wel eens gebeuren dat wij verdwalen op de weg naar Bethlehem, omdat wij door die aardse bezigheden het zicht verloren hebben op de weg naar hem. Dan is het veld van Efrata zo donker, dan zijn de engelen met hun vredeslied zo ver. En als we dan naar boven, naar de hemel kijken, dan zien we daar geen heldere Jacobster. Wat moet er toch met ons als mens gebeuren, eer wij gebroken en totaal ontdaan, misschien wel schreiend en ook zonder woorden, al bukkende die staldeur binnengaan? Het kind van Bethlehem heeft het geweten. Het heeft geschreid om onze dwaze schijn, om onze grote woorden en gezangen, om heel ons doen en laten en ons vrome zijn. Dat kind van Bethlehem heeft het geweten, wat van zijn maaksel te verwachten is, en heeft met deernis en ontferming plaatsgenomen in onze wereld die zo duister is. Het kind van Bethlehem is voor een volk gekomen, dat van zichzelf niets te verwachten heeft, en dat, hoe moeilijk ook, opnieuw en steeds moet leren, dat het alleen en enkel uit genade leeft. Dan gaat de Jacobster weer stralen, dan wordt het licht op ons verduisterd pad. Dan gaan we zingen van het grote wonder van hem die ons het eerst heeft lief gehad. Er wordt van ons verwacht, mijn beste mensen, dat wij weer kerstfeest vieren gaan. En dat wij ieder voor onszelf persoonlijk leren zeggen, o Heere, dat hebt gij voor mij gedaan.
Thank you.
ook aan het einde hiervan gekomen. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor alles wat jullie gedaan hebben. Gezongen, gespeeld en ook nog spreekstemmen. Ik begrijp eerst nog niet zo goed wat dat allemaal betekende, maar nu is me wel duidelijk geworden. Er werd in ieder geval een heleboel gedaan. En dat het allemaal zo goed ging, dat hebben we ook nog een beetje te danken dat we vanmiddag een goede dirigent hadden. Niet waar, Ad? Jij ook hartelijk bedankt, ook voor wat je gespeeld hebt. Het is heel mooi geweest. En nu hopen we één ding. Dat wat jullie gezegd en wat jullie gezongen hebben, dat jullie daar ook iets van meenemen. Want het gaat om het gaan naar Bethlehem. Dat kan niet letterlijk natuurlijk. We gaan niet allemaal op reis. Dat hoeft ook niet. Maar wel dat we die Heere Jezus Christus, die in Bethlehem geboren is, persoonlijk leren kennen. Dat hoop ik voor jullie allemaal. Hartelijk dank. En we gaan nu weer even pauzeren, denk ik. Als iedereen zijn of haar plaatsen weer op wil zoeken, hoef u niet te haasten, dat is nergens voor nodig. Voor de maaltijd nog één onderdeel op het programma staat en dat is dat mevrouw Sprong voor ons nog een verhaal zal vertellen. En daar wil ik haar graag gelegenheid voor geven.
Mijn God is redding. Dat staat boven het verhaal. Het is bitterkoud. Er waait een harde wind over de kale dijk. Op de rivier kun je het ook zien. De golven klotsen tegen de kant. Er ligt een bocht in die dijk, ook in de rivier. In die bocht staan 7 huizen. Net om de bocht, dan zie je het dak van de kerk en de torenspits. Je ziet niemand. Het is allemaal even grauw en grijs. Het is oorlog. Bij een van die huizen staat een grote schuur. Er liggen bossen met takken opgestapeld langs de kant. We gaan eens binnen kijken. Er is niemand. Het is er wel een grote rommel. Er staan ook bossen langs de kant opgestapeld. Er staan manden, grote en kleine. Er ligt overal riet en hout. En daar ligt zomaar een mes. Het lijkt wel neergesmeten. Is daar dan niemand? Nee. Het is toch nog maar 's morgens om 10:30. Dan ben je toch nog gewoon aan het werk. Er is nu niemand. We horen motorgeronk op de rivier. Het is een sleepboot. In de kajuit staan 2 mensen. Eén met een blauwe pet op. En één met een Duits uniform. Een commandant. Hij is bang. Kun je zien aan zijn ogen. En die schipper was niet zo bang. Er ligt een zware kabel aan die sleepboot. En daaraan vast een vrachtschip. Dat vrachtschip is diep geladen. Het ligt dan ook heel diep in het water. En dan opeens, dan komt daar uit de lucht een zilveren vogel. Hij houdt even stil boven die vrachtboot en laat zijn bommen vallen. Hij is zo hierboven. Maar even later komt hij ook weer beneden. En hij laat nog eens zijn bommen vallen op dat vrachtschip. Angst straalt uit die Duitse commandant zijn ogen. Hij ziet heel bleek. Ja, die schipper ziet ook wel bleek. Maar het lijken wel pretlichtjes in zijn ogen. Hij keert zich om. En hij zegt, alles kapot tegen die Duitser. Ja, het schip gaat zinken. Hij loopt naar het achtereind van het schip en maakt de kabel los. Want anders zou hij, als hij verder gaat zinken, de sleepboot ook meenemen. Nu kunnen we begrijpen dat er niemand in die schuur was. Die mannen hebben horen schieten en de bommen horen vallen. En ze zijn in huis gevlucht. Naar de kelder. Het was al vaker luchtalarm. De rivier is niet overal even breed. Soms is hij wat smaller, dan weer wat breder. Net om de bocht, om de dijk, wordt hij heel breed. Maar in het midden van die rivier, daar is een eilandje. Nee, er wonen geen mensen. Het is maar een klein eilandje. Maar er groeien wel bomen en struiken. En om dat eilandje heen is een heleboel riet. En tussen dat riet ligt een oude boot. En op die boot zitten drie mannen. Een van die mannen zegt, het is Piet. Hij zegt, ja, het kan zo niet langer. Die mensen die moeten daar weg. Er moet gewoon iets gebeuren. En dan zegt hij tegen Dirk, Dirk, joh, jij hebt de beste papieren van allemaal. Ga jij daar nou eens kijken. En kijk eens wat je daar kunt doen. Ik zal wel naar de mandenmaker gaan. En kijken of daar soms kan. Ze gaan in een kleine roeiboot en roeien terug naar de dijk. En even later zit Piet rondom de keukentafel met de mandenmaker en zijn vrouw van Stegen. Ja, zegt Piet. Ja, er moet hier iets gebeuren. En wat denk je er nou van Stegen? Tja, van Stegen klopt bedachtzaam zijn pijpje uit. Hij stopt het opnieuw met eigen teelt. En dan zegt hij, je vraagt ons toch nogal wat. Een gezin opnemen. Nou, zegt Piet, een gezin. Een man en een vrouw en een kindje van 2 maanden. Tja, net, maar dat kindje, zegt hij, dat zal ook wel eens huilen. En als er hier mensen voorbij komen, en dat gebeurt vaak genoeg, dat weet je. En hier zijn eenmaal geen kleine kinderen. Nou, wat zou er dan gebeuren? Ze zijn nieuwsgierig genoeg. En trouwens, wie kun je tegenwoordig nog vertrouwen? Tja. En dan zegt hij, vrouw, wat denk jij ervan? Zijn vrouw glimlacht en ze zegt, ik denk aan Amram en Jochebed. Zij zijn ook wel eens bang geweest als hun kindje ging huilen. Tja, we zullen er wel eens over nadenken, zegt Van Stegen. Wanneer moet je antwoord hebben, Piet? Maandagmiddag. En hoe doe je dat? Kom je daarom om dat antwoord? Of? Nee, zegt hij, want ik kom hier zo min mogelijk. Want ja, de mensen zijn nieuwsgierig. En ik heb een erge nieuwsgierige buurman, die zeker niks mag weten. Hij zegt, weet je wat je doet, Van Stegen? Hij zegt, je zet een omgekeerde mand op een paal. Als je het doet. Dus als je het niet doet, dan hoef je dat niet te doen. Goed, zegt Van Stegen. Om 1 uur, zegt Piet, dan moet ik gaan beginnen op de fabriek. Dan kom ik hier toch altijd langs op de fiets. En dan zie ik het wel. Afgesproken. Van Stegen laat Piet uit. Hij draait de deur achter hem op slot. Het is een rare tijd. En ja, Van Stegen draait zich om in de gang. En hij zegt zo zacht bij zichzelf. Geen mand, geen kind. Hij komt binnen, ja. Ze hebben er die avond nog lang over gepraat. Maar ze kwamen niet tot een slotsom. En dan wordt het zondag. En het is kerstfeest. Ze gaan naar de kerk. Net als altijd. Van Stegen is trouwens koster. Dus hij gaat wat vroeger. En de dominee, zoals gewoonlijk, preekt natuurlijk over het kerstfeest, kerstfeit. En dan in het laatst van de prediking, dan vraagt hij, jongelui, gemeente, is er bij u plaats voor Jozef en Maria en het kindeke? O ja, zegt hij, voor Jozef en Maria, dat gaat soms nog wel. Maar dat kind, is daar plaats voor in uw hart? Van Stegen gaat eens verzetten. En hij snuit zijn neuses. En vrouw Van Stegen, ze krijgt tranen in de ogen. En als ze straks naar huis loopt, alleen, dan weet ze het voor zichzelf wel. Ja, het moet gebeuren. Ze gaat koffie zetten en dan komt Van Stegen thuis. Ze hoort het in het portaal. Nee, ze zal niets zeggen. Ze zal helemaal niets zeggen. Eerst maar eens kijken. En dan gaat de deur open. En dan zegt Van Stegen: ik heb er vast maar een mand meegebracht, vrouw. En ik zal hem gelijk maar op de paal zetten. Mevrouw Van Stegen is er stil van. Ik heb het ook gedacht, zegt ze. Nu hebben ze het besluit genomen. En de andere dag, dan wordt er een schuilplaats gemaakt in de kelder. Ja. De kelder was in de dijk. Maar ze hebben er een stuk van de keldermuur weggehaald, een gang gegraven. En aan het eind van die gang hebben ze het wat dieper gemaakt, zodat men er ook in kon zitten. Nou, wie je hier zal vinden. Het wordt weer keurig dichtgemaakt met een deurtje. Je ziet er niks van. Er staan drie planken in die, zo naast die deur. Op die bovenste plank staan wat potten en pannen. En op die tweede plank, daar staan wat tijdschriften. En op die derde niets. En als je nu die derde plank weghaalt, kan dat deurtje opengemaakt worden. Dan zie je net een naad. Als je daar wat tussen doet, dan kun je hem zo naar je toe halen. Maar als die plank daar ligt, dan zie je er niks van. Nog wat takkenbossen ervoor. Nou, wie zal ze hier wat vinden? Tussen het riet op die oude boot, daar zitten een man, een vrouw en een klein kindje. Het ligt in een kist. Dirk heeft daar wat hooi in gedaan. Het is gewikkeld in een wollen deken. Hij slaapt. Hij is zich niet bewust van enig gevaar. Jozef zegt Mirjam, hoe laat is het nu? Voor de zoveelste maal kijkt hij op zijn horloge. Het is 7:00. Om 9:00 komt hij pas, hè? Ja. Zeg Jozef, zouden we nou weer in zo'n klein bootje moeten? En zou het vervaren zijn? Ik weet het ook niet, zegt Jozef. En ja, als het kindje maar niet gaat huilen, hè? Ja, zo zitten ze samen bij elkaar. Dan zegt Mirjam, ze ziet dat boekje nog liggen. Dirk heeft een boekje gegeven. Hij heeft er ook nog wat uit gelezen. Ze zegt, zullen we nog een stukje lezen uit het boekje wat Dirk gegeven heeft? Nee, zegt hij. Zeker weer over dat kind. In de kribbe, denkt hij. Het kan niet dat die Messias in een beestenstal komen zal. Dat is onmogelijk. Hij ziet het. Hij wordt boos. En hij balt zijn vuisten. Altijd met die vijand achter je aan. Het is vreselijk. Ze worden moeten van hier naar daar. En waar zullen ze nu weer terechtkomen? Dan kijkt hij naar dat kind in die kist. En dan zakt zijn boosheid wat. Hij knielt ernaast neer. En dan ziet hij daar hooi en stro liggen. En dan moet hij weer denken aan de Messias in die kribbe. Wat is het toch erg allemaal. Hij keert zich weer om. En hij denkt, dat kan niet. De zoon van David. In een beestenstal. Dat kan niet. Aan de kade wordt een motorboot losgemaakt. Duitse soldaten zitten erin. Nee, ze hebben het niet best naar de zin. Met kerstavond nog op pad gestuurd worden. Ze hadden dat niet gedacht. Maar ze hebben een strenge commandant. En daar hoeven ze niet tegenin te komen. Dus gaan ze op pad. Even buiten het dorp zien we 2 legerwagens aankomen. Er zitten 30 Duitse soldaten in. Ze springen eruit voordat ze in het dorp komen. Ze gaan in 2 rijen staan. En dan marcheren ze naar het dorp. Als ze bij het dorp komen, verspreiden ze zich. Wie heeft er gezegd dat er met kerst niet op mensen gejaagd zou worden door de Duitsers? Daar gaat het bootje, het kleine bootje, met Dirk en Piet erin. En op de grond Onder dat zeil? Daar liggen Jozef en Mirjam met hun kindje. Piet probeert zo zacht mogelijk de roeispanen door het water te laten gaan. En Dirk luistert. Zal ik nog even roeien, Piet? Nee, nee. Laat mij niet meer even roeien. Jij kunt beter luisteren en kijken dan ik. Ik hou het nog wel even vol. Hij luistert scherp. En dan opeens zegt hij, stil Piet. Piet haalt meteen de roeispanen naar binnen. Ze bukken zich en... Ach, denk Piet, had ik nu nog maar één slag kunnen geven, dan hadden we gelijk in het riet gezeten. Want als we nu met de stroom meegaan, de rivier op, dat zou niet best wezen. En dan komt de zoeklicht. Hij gaat over hen heen. Spuigend, zegt diep. Het is angstig, donker. En dan dat zoeklicht. Het zoeklicht komt terug. En dan komt er een golf en die neemt het bootje mee. En die duwt het naar de kant. Het riet en... gaat nog langs een paal. En dan ligt het stil. Weer komt het zoeklicht. Het is angstig. Heel angstig. En dan blijft het zoeklicht weg. Gelukkig. Ze blijven nog een tijdje liggen. En dan zegt Piet, zou ik het maar proberen om overeind te komen? Tja, zo werkt. Ja, ik hoor eigenlijk niks meer. Tja. En dan wil Piet overeind komen. En dan is daar weer opeens dat licht. Dat zoeklicht. Vreselijk. Wat schrikken ze. En dan horen ze heel zachtjes een motor gaan. Ze zijn stil blijven liggen. En ze hebben de motor zowat afgezet. En nu proberen ze nog eens de omgeving te verkennen. En dan horen ze de motor verder starten en varen ze weg. Gelukkig. Ja, wat moeten we nu? Zeggen Piet en Dirk tegen elkaar. Tja, zegt Piet. Ik denk dat ze het eiland omvaren. En daar doen ze een half uur over. En wij varen in een kwartier naar de andere kant, de rivier over naar de dijk. Dat moesten we maar wagen. En daar gaan ze. Ze hebben hun vrachtje goed afgeleverd. Bij de mandenmaker van Stegen. Van Stegen doet de deur open en laat Piet en Dirk naar buiten. Hij doet de deur achter hen op slot. En Piet en Dirk zullen niet meteen de dijk oplopen. Nee, ze zullen achterom gaan door de boomgaard, door een paadje. Kom je aan de kerkstraat en dan zo de dijk op. Ja, dat is het beste wel. Maar ze zijn nog maar net bij de schuur. Of daar komt een zoeklicht. Ze zetten het hele huis en de schuur in licht. Schrikken vreselijk. Hoe moet dat nu? Piet zegt, joh, we moeten proberen om aan de andere kant van de schuur te komen. En dan trekken we een mand over ons heen. Zo gezegd, zo gedaan. Maar ja, op de duur kunnen ze hier ook niet blijven zitten. Het zoeklicht staat soms een hele tijd stil. Over het huis en de schuur. Maar dan zwaait het weer eens heen en weer. Joh, zegt Dirk. Als nou dat zoeklicht weer eens weggaat, hè. Zo die linkerkant op. Dan gooien wij die manden van ons af. En wij gaan rechts. Lopen we zo hard naar de boomgaard. Zo gezegd, zo gedaan. Ze komen daar behouden aan. Ziel, nu zijn ze gered. Gelukkig. En in het huis van die mandenmaker. Er wordt hard op de deur gebonst. En de mandenmaker komt juist uit de kelder. Ze zitten in veiligheid. Dat hoopt hij tenminste. Weer wordt er op de deur gebonst. Hij maakt de deur open en ze lopen hem haast omver. Handen omhoog, wordt hem toegeschreeuwd. En dan gaan ze naar binnen. Van steren voorop. Ze komen in de keuken. Waar zijn die Joden? Zo wordt er gevraagd. Van Steen zegt. Helemaal niet. Zoeken, zegt de officier. Eén soldaat moet er bij vrouwen Steen blijven. En de andere twee moeten mee om te zoeken. En Van Steen voorop. Hij moet de deuren openmaken en licht. En ze zoeken overal. Ze vinden niets. Ze komen terug in de keuken. Oh ja, die deur moeten ze nog hebben. Dat is de kelder. Van Steen gaat hen voor. Trapje van de kelder af. Die soldaat die de wacht moet houden bij vrouw Van Steen. Heeft makkelijk. Vrouw Van Steen vraagt, wil u soms koffie? Gelukkig, denkt ze. Er staan nog geen 4 kopjes op tafel. Dat was bijna geweest. Ja, dat wil hij wel. Goed, ze heeft de koffie en de melk wel bij de hand. En dan schrikt ze. Want ze durft niet op te staan. Want er lag een luier en een hemdje van zo'n baby op de tafel. En toen was ze daar maar vlug op gaan zitten. En dan wijst ze naar dat hij een kopje moet pakken, daar in die kast. En hij pakt een kopje en hij vraagt, heb je zere benen? Ja, zegt ze, ja. Maar ja, ze voelt haar benen wel eens. Maar in de kelder, de officier zegt, wat is het daar al, dat hout? Betekent dat? Voor de winter, zegt Van Steen. Dat kan niet zo tegen de kou. De officier kijkt hem ongelovig aan. Hij zegt, en ja, wij moeten hier als luchtalarm in schuilen. Ja. Het hout weghalen, glast hij tot een van die soldaten. Weg, dat hout. Ja, Van Steen ziet het wel. Hij moet haast. Nee, hij mag niet lachen natuurlijk, maar even later komt dat hout over. En hij rolt allemaal bovenop die soldaat. Alleen zijn voeten steken er nog uit. De officier, die ziet het wel. Hij is, ja, boos is die eigenlijk. En wendig is die, woedend. En Van Steen zegt, zal ik hem helpen? Ja, dat mocht dan. Dat ze hielp hem van onder dat hout. En nu moest die andere soldaat ook maar helpen dat hout weg te halen. Nu wordt het ook mooi. Want nu zetten ze het allemaal zo neer dat ze zichzelf inbouwen. O, Van Steen ziet het wel. En dan ziet de officier ook het komische van het geval wel in. Ja, ze moeten stoppen. Ze moeten al het hout maar tegen die achterwand aanbrengen. En dat doen ze dan. En dan is heel die wand schoon. Oh, Van Steen houdt zijn hart vast. Als ze die onderste plank weghalen, dan zullen ze die naad zien. En hij bidt, och heren, sluit hun ogen voor die deur. Hè? Sla hun ogen met verblindheid, dat ze niet zien. Ja, en dan? De officier ziet niks. Hij zegt kloppen op die muur. Dan moeten die twee soldaten met hun geweer kloppen op die muur. Steen schrikt. Want als ze op die opening kloppen, dan zullen ze horen dat daar een ruimte achter zit. Wat dan? Nee, die officier let nu niet op Van Steen. Hij luistert naar die slagen op de muur. En Van Steen denkt, ik weet het. Er staat een stenen pot op de onderste tree van de keldertrap. Hij denkt, en als ze nu klap geven tegen dat deurtje, gooi ik die pot van de trap af. En daar komen ze erbij. En ze slaan. En Van Steen geeft die pot een trap. Die valt kletterend op de grond. Schrikken allemaal. En ze kijken allemaal naar Van Steen. Ja, die staat erbij. En die officier is woedend. Hij kan de gedachte maar niet kwijt dat hier toch iets moet zitten. Maar nu, hij staat gewoon voor spot hier. Voor spot staat hij. Hij zegt, kom eens tegen zijn soldaten. Ze gaan weg. We gaan ze trapje op. Vrouw Steen zegt, wil je soms koffie? Nee, zegt hij. zegt hij. En hij slaat de koffie bij die andere soldaat uit de handen. Kom mee, zegt hij, en wij komen terug. Daar gaan ze, de deur uit. Even later horen ze twee legerwagens starten. Ze gaan het dorp uit, richting van de stad. En niet veel later zitten ze met z'n vieren om de keukentafel. Van Steyr aan zijn vrouw en Mirjam en Jozef. Vrouw van Steyr schenkt voor allemaal een kopje koffie in. En dan staat van Steyr op en hij pakt de Bijbel. En hij zegt, wij zijn gewend om voordat we gaan slapen een hoofdstuk te lezen. Ik wilde vanavond lezen de vlucht naar Egypte en de kindermoord in Bethlehem. Jozef zijn gezicht betrekt. Weer het boek op tafel. En Mirjam, haar gezicht ligt op. Weer een verhaal. En ze voelt in de zak van haar rok. Oh ja, dat boekje zit er nog. Gelukkig heeft ze het in haar zak gestoken, voordat ze in die roeiboot gingen. Jozef is boos. Maar als Steyr klaar is, dan slaat hij de Bijbel dicht. En dan is het even stil. En dan zegt de vrouw van Steyr, ze zegt ja. Zo lief heeft God nu de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft om zondaren zalig te maken. Jezus, hij heeft het gezegd. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Hij is de zaligmaker. Hij wil ook jullie zaligmaker worden. Dan is het weer even stil. En dan zegt ze, nu weten we wel hoe jullie heten, Jozef en Mirjam. Maar hoe heet nu jullie kindje? Oh, Jozef zijn gezicht klaart op. En blij zegt hij, wij hebben hem Elisa genoemd. Oh, zegt vrouw van Steyr. Ze krijgt tranen in de ogen. En ze zegt, weten jullie ook wat dat betekent? En Mirjam zegt, ja, mijn God is een redding. Dank.
Dank u wel, mevrouw Sprong, voor het mooie verhaal. Een verhaal met een hele duidelijke strekking, denk ik. En het is ook op een hele boeiende manier verteld. Ik weet niet, ik kijk even naar broeder Wiegel. Zullen we eerst de zaak maar klaar gaan maken voor het eten? Dus dan pauzeren we even en dat de zaak klaar gemaakt wordt voor de maaltijd ongeveer 5:30. Dacht ik dat we daarmee beginnen zouden. Nog even een ogenblik pauze.
Deze middag wou ik nog afsluiten met een gedicht. En daar ben ik aangekomen. Ik heb 2 jaar geleden heb ik het Amazitia Rijnreis gemaakt. En het was een hele fijne week was dat. En broeder Bor, ons allemaal bekend, die was de reisleider. En toen de laatste avond, toen vrijdagavond, daar hebben we allemaal... Verschillende hebben daar gedichten voor gedrogen. En er was er één bij uit Bunschoten en die droeg dit gedicht voor. En er staat boven de klok. En nu het jaar haast om is, kijken we toch allemaal weer naar die klok. En dan wou ik dat voor u voorlezen. De klok gaat rond, zij dag of nacht. Soms tikt zij hard en dan weer zacht. Maar altijd zegt ze eenerlei, ze heeft een woord voor u en mij. Zij wijst ons op de wijzerplaat, waar ook uw stervensuur op staat. En roept ons toe, dan zult gij sterven en veel verliezen of veel erven. Maar welke uren de onze zij, is onbekend voor u en mij. Doch ieder tikje is een schree naar het eeuwig wal of eeuwig wee. Het is zeker dat eens vroeg of laat de klok voor ons het laatste slaat. Wanneer de klok nu eenmaal slaat, weet dat er maar één God bestaat. En dat is zeker en gewis, maar één zaligmaker is. Eén herder die zijn kudde leidt. Ons is slechts één stad bereid. De Heere gaf ons maar één woord, slechts van één herder wordt gehoord. Hoort man de klok 2 uren slaan, dan moet man wel bedenken gaan. 2 sacramenten gaf de Heer, al heeft dan Rome er veel meer. 2 wegen worden ons vermeld, hetgeen voor ieder schepsel geldt. 2 testamenten heeft Gods woord, die wijzen naar de hemelpoort. 2 in een huis, 1 aangenomen. Als eens het einde is gekomen. Hoort man de klok 3 malen slaan, dan mogen we erbij stilstaan. Dat Vader, Zoon en Heilige Geest steeds 1 in wezen zijn geweest. Geloof en hoop en liefde zie, zij vormen samen er ook 3. 3 hingen er eenmaal aan het kruis. 1 moordenaar kwam eeuwig thuis. Ook zeide Petrus eens 3 maal, ik ken hem niet, o gruweltaal. Ook is eens Jona zeer bevreesd, 3 dagen in de vis geweest. 3 keren daags bad Daniel en vreesde geen koninklijk bevel. Ook heeft de heiland, onze Heer, 3 doden opgewekt van leer. 3 dagen was het kindje verborgen, maar God deed toen voor Mozes zorgen. Als nu de klok 4 keren slaat, och overdenk dan wat hier komen gaat. 4 slagen en 4 hemelstreken, ook is het duidelijk gebleken, dat er tussen 4 lei geloof, voortdurig gaapt een wijde kloof. De 4e nachtwaak kwam weleer, de heiland op het bruisend meer. 4 dagen was Lazarus in het graf, toen Jezus zich erheen begaf. En 4 evangeliën die berichten ons het leven van het licht der lichten. Een 4-schaar is van ouds bekend, wee ons als God geen voorspraak zendt. Weet als de klok nu 5 maal slaat, dat er in Gods woord beschreven staat. 5 maagden wijs, 5 maagden dwaas, hun einde was zeer droef helaas. 5 boeken lieten ons Mozes na, dat wij ze leren vroeg en spa. Wij kunnen steeds bij hem terecht, voor wat een Heere tot ons zegt. Hoort gij de klok nu 6 maal slaan, zo weet dat er zal blijven staan, dat in 6 dagen al wat leeft, den Heere God geschapen heeft. Ook hing aan het kruis Gods dierbaar zoon, 6 uren lang, tot spot en hoon. Klink van de toren klokslag 7, de rustdag is de mens gegeven. Om die te heiligen als Gods dag, waarop de mens dan rusten mag. Ja, 7 is het volmaakt getal, de Bijbel meldt het overal. Met 7 broden heeft een Heer 4000 man gespijzigd weleer. En toen men het overschot opnam, men nog tot 7 korven kwam. Naaman, wie zich 7 maal en was genezen van zijn kwalen. Zijn zeven volle en lege aren, zijn vette en ook magere jaren. Kruiswoorden klonken er ook zeven, eer Jezus eens de geest zou geven. Hoort gij de klok 8 malen slaan, bedank dat er geschreven staat. Toen er een zondvloed kwam op aard, bleef er een 8-tal maar bewaard. Indien de klok zal 9 slaan, 10 meer laatste zijn gegaan. En eentje slag was weer gekeerd, en 9 andere onbekeerd. Het was op dit uur dat Jezus stierf en voor zijn volk gena verwierf. Zie Petrus en Johannes gaan, ze hebben eens in Jezus naam een kreupele als een hert doen springen. Het is op de 9e uur geschied dat de Satan toen zijn prooi verliet. Hoort gij de klok 10 malen slaat, weet dat er 10 geboden bestaan. 10 plagen in Egypteland, gezonden door des Heere hand. Maar als de klok nu 11 slaat, weet dan dat er geschreven staat, dat wie der 11e uur zich wendt, tot God zijn grote schuld erkent. Hij krijgt van God alsnog gena. De moordenaar en vroeg hierna, van 11 discipelen hoort men gewagen, maar Judas moest het oordeel dragen. De klok slaat 12 en 12 zonen die met vader samenwonen. 12 stammen waren naderhand, waarin verdeeld werd ook het land. De borstlap telde ook 12 stenen, 12 mannen togen er voorheen, maar het zeer begeerde land, 2 hielden er slagmoedig stand. 12 poorten taalde de heilige stad, die 12 fundamenten had. Wie zijn van Israël toegebracht? 12.000, zulk van 1 geslacht. Zie, daar de klok is rondgetaald, de dag is weer voorbijgesneld. Zo gaat het voort, totdat de tijd verwisselt in de eeuwigheid. Dankjewel. We zijn weer gekomen aan het einde van deze middag. Ik wil jullie allemaal bedanken voor je opkomst. Ik hoop dat je genoten en naar je zin gehad hebt. Ook dominee Baart bedankt voor de meditatie en mevrouw van Driel met de helpers voor het fijne eten allemaal. En dan wil ik nog voorstellen om te zingen van de lofzang van Zacharias, het 2e vers. God had hen tot een troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. En dan het laatste, voor elk die in het duister dwaalt. Heere des hemels en der aarde, aan het einde van deze middag komen tot u om uw grote naam ootmoedig te danken. Dat gij allen ons nog bewaard en gespaard hebt. En dat we nog hier bijeen mochten komen rondom uw woord. En Heere, nu hebt u ook ons voedsel gegeven ter versterking voor het lichaam. Wil u daar ook uw zegen aan verbinden. En we hebben dat gehoord, Heere. Vanmiddag van de meditatie. En het zou het grootste wezen als u ook voor ons geboren mocht worden, Heere. Dat is het voornaamste, Heere. Om u te kennen, want dit leven is maar een tijdelijk leven, Heere. En wanneer we strak eenmaal voor u op zullen ontmoeten, zullen we toch onze naam bij u bekend moeten wezen. Heere, wat zou dat groot wezen, allemaal mochten horen. Komt in, gij gezegende, en beërft het koninkrijk der hemelen. Maar dan moeten we toch aan deze zijde van het graf wederom geboren worden. En we leven nog in het genade. En de genadedeur staat nog open. En u geeft ons nog en uw woord nog, Heere. En we mogen het elke zondag en zondag nog horen, Heere. Ach, Heere, wil u zo nog eens doorwerken met uw Heilige Geest. Heere, van nature begeren dat niet, Heere. Maar, Heere, wil u het nog schenken. Wees zo verder met een ieder. Breng zo ieder op zijn bestemming. En dat vragen we van u. In de wegneming van al onze zonden. Alleen om Jezus wil. Amen.